Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Welkom, ik ben Manouk Bos, host van deze aflevering. En naast mij zit co-host Dirk-Jan Mons.
Hallo.
In deze aflevering spreken wij met internist-infectioloog Casper Roks uit het Erasmus MC.
Hallo.
En Thomas van der Vaart, fellow infectieziekte uit het Amsterdam UMC.
Hoi.
Welkom. Vandaag spreken we met hen vanaf de internistendagen over HIV. En dit jaar is het thema van de internistendagen de kunst van het vak. Dus nu zijn wij wel benieuwd, waar hadden jullie in je werk de inspiratie vandaan? Casper.
Heel hard afzien op de racefiets. Ik heb al meerdere onderzoeksideeën gehad, terwijl de benen heel erg pijn deden.
Klinkt goed. En hoe is het voor jou, Thomas?
Ik uit de spreekkamer als patiënt ben weer bed te verrassen. Of met een of andere nieuwe klacht. Laatst weer iemand die met zo'n lymfeklier onder zijn oksel kwam. En soms hebben ze weer echt een fantastisch verhaal. Nou ja, dat vind ik prachtig. Dan loop ik weer de spreekkamer uit met roepende dat ik echt de mooiste baan van de wereld heb.
Ja, is ook zo, toch? Vandaag hebben we het over HIV. Een infectieziekte die eigenlijk niet alleen medisch relevant is, maar vind ik ook altijd pijnlijk duidelijk maakt hoe ongelijk de zorg in de wereld verdeeld is. Je ziet niet alleen wie er ziek wordt, maar ook welke zorg er beschikbaar is en vooral welke niet. Eigenlijk is het op mondiaal niveau het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Onder andere door het terugschroeven van de Amerikaanse financiering voor internationale gezondheidsprogramma's zoals via USAID. En om maar daarmee te beginnen, wat betekenen dit soort politieke keuzes eigenlijk voor de dagelijkse zorg voor mensen met HIV wereldwijd, Casper?
Nou, concreet dat de helft van de wereldbevolking met HIV geen toegang meer heeft tot medicijnen. Dat is verschrikkelijk. En dat betekent dus dat veel mensen niet meer behandeld worden, de preventie stopt, dat de kinderen met HIV worden geboren, dat mensen weer AIDS ontwikkelen. Dat mensen uit geopolitieke onstabiele situaties gaan vluchten. Onder andere naar Europa, naar Nederland. En dat je dus met recht kan spreken van een groot risico op een opvlamming van de pandemie.
Ja, idioot eigenlijk, hè?
Idioot, ja.
Ja. En hoe is dat voor researchprogramma's? Vinden die dan wel doorgang?
Nee. Zo goed als het kan. Maar meerdere collega's in Europa die financiering vanuit de Verenigde Staten hebben. Ja, dat is van de een op de andere dag gestopt. En die hebben hun teams moeten decimeren.
En hoe is dat voor jou?
Ik heb zelf geen financiering uit de Verenigde Staten direct vanuit de overheid. Dus wat dat betreft gespaard gebleven. Maar ik werk wel veel samen met internationale partners bij wie dat wel bij wie er wel sprake van is. Ja, dat raakt direct de output en dus de impact van het onderzoek. Dus ook bij mij.
Ja. Ja, het is onvoorstelbaar. En Thomas, merk jij er iets van in de dagelijkse praktijk?
Nee, dat nog niet. Maar dat zal vanzelf wel komen. Inderdaad, zoals Casper zegt, zodra er meer mensen uit landen waar nu geen medicatie meer is naar Nederland komen. Ja, dan gaan we het zien. Ja. En dat zal niet mooi worden.
En is er zicht op verbetering? Of gaat dit voorlopig zo blijven?
Ja, die hoop moet je altijd hebben.
Ja.
Maar ja, we zien duidelijk dat geopolitieke keuzes worden gemaakt door een beperkte hoeveelheid mensen. En ja, zolang die aan de macht zijn, denk ik niet dat er veel gaat veranderen, helaas. Dus heel erg gelukkig kunnen we als in ieder geval democratische landen daar zelf een stem aan geven. En dat moeten we dus ook doen.
Ja, heel belangrijk, denk ik.
En nu ik er trouwens over nadenk wat wij daarvan zien. Ik werk in Amsterdam waar we een vrij grote populatie hebben uit Ghana vaak. En even die in Ile Belmer woont. En we hebben wel verhalen van mensen die hun pillen, zeg maar, die ze in Amsterdam halen, dat ze die om de dag gaan slikken. Om, zeg maar, de pillen die ze overhouden aan familieleden in een land te geven waar ze die medicijnen nu niet hebben. Nou, dat is zo voor die mensen, voor onze patiënten niet goed, want die slikken hun pillen niet goed. Maar ook krijgen die mensen in de landen waar de pillen helemaal niet meer zijn, krijgen ook onvoldoende pillen. Wat het probleem alleen maar groter maakt.
Ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is hoe je toch vanuit Nederland impact kan maken. En dat is ook iets wat de Nederlandse overheid zich nou moet realiseren. We kunnen inderdaad wijzen naar Amerika, maar de ontwikkelingshulp staat heel laag op de prioriteitenlijst al jaren. Wordt als minst belangrijker thema ervaren. Dus dat is echt, moeten we beginnen in ons eigen huis om mensen met HIV wereldwijd te ondersteunen.
Ja, moet weer hoger op de agenda. Dat is belangrijk.
Absoluut.
Ja. Als we dan de stap maken naar Nederland. Ik denk toch dat bij veel mensen het gevoel heerst dat HIV hier grotendeels onder controle is. Is dat een beeld wat klopt?
Nou ja, want ik zeg maar, ik ben een beginnende HIV-dokter, om het maar even zo te zeggen. Ik heb nu net ruim een jaar HIV-poli gedaan. Ik denk dat aan de ene kant klopt dat voor de oudgetoonde Nederlanders die al een tijd HIV hebben, of die nu de MSM-mannen die nu nieuw HIV krijgen, dat die in een goed georganiseerd zorgsysteem landen. Maar dat ook nog een best wel groot deel van de mensen die nieuw HIV krijgen. Dat zijn mensen in een hele kwetsbare positie. Sekswerkers, immigranten, vluchtelingen, asielzoekers. En dat zijn de mensen die toch ook wat vaker de problemen ontwikkelen. En daar zijn we echt nog niet van de ellende af. Dat zijn de mensen die binnenkomen met complicaties, die moeite hebben om in zorg te blijven. Dus voor een deel van de mensen gaat het heel goed. En voor de andere deel van die mensen, daar hebben we nog echt veel aandacht nodig.
Ja, dus er blijft een doelgroep die je eigenlijk moeilijk bereikt.
Ja, absoluut. En daarbij zijn we ook niet geholpen door keuzes in de politiek. Asielzoekers die van AZC naar AZC worden verplaatst op de stellingsprong van een dag. Mensen die de ene dag in Amsterdam zitten en een week later moeten ze opeens in Groningen zijn. Dan moet de hele HIV-zorg verplaatst worden. Mensen die geen onderdak hebben en daardoor kunnen ze niet meer een verzekering aanvragen. Hebben ze geen manier meer om hun pillen te krijgen. Kunnen ze hun pillen niet meer slikken of gaan ze hun pillen in frequent slikken. Dat zijn allemaal dingen die de zorg veel moeilijker maken voor mensen met HIV.
En hoe vertaalt dat zich in cijfers dan de afgelopen jaar? Dus zien we dan een toename of juist een afname aan nieuwe HIV-diagnoses?
Ja, we zagen altijd een hele mooie daling. En die daling die lijkt nu in ieder geval gestabiliseerd. En misschien lijken we weer een beetje een toename te krijgen van die HIV-diagnoses in Nederland.
En hoe vaak wordt HIV nou in het acute moment gesteld? Dus zien we vaak acute HIV of zien we juist vaak late HIV als nieuwe diagnose?
En kijk daar even Casper voor aan, want die heeft volgens mij de cijfers iets beter
bereikt. Ja, we hebben elk jaar nu ongeveer iets meer dan 400 nieuwe diagnoses HIV. Het overgrote deel van die diagnoses worden in de latere fase gesteld. Maar elke HIV-infectie begint in een acuut moment. De realiteit is dat die heel vaak wordt gemist. Ik schat ongeveer 5% van de totale nieuwe diagnoses wordt gesteld in het acute moment. Dat betekent dus dat ondanks dat het overgrote deel van de mensen wel klachten heeft tijdens een acute moment, het Epstein-Barr-achtige symptomen, ja, dat die niet worden opgepikt door de dokters die bij wie zo'n patiënt vaak zich presenteert. Ja, dat is een gemiste kans, denk ik. Kan je dat verbeteren? Ja, dat is uiteindelijk toch het herkennen van het ziektebeeld op een heel breed palet aan artsen. Want mensen komen niet bij de infectioloog met, zou ik HIV hebben, dokter? Zo werkt het niet.
Precies. We komen daar zo nog op terug, hè, denk ik. Wat de indicatorziekten zijn om te testen en eigenlijk wat we vooral moeten herkennen in de kliniek. Als we nog even een uitstapje maken naar de diagnose. Want wat voor test, als we aan HIV denken, wat voor test hebben we allemaal? En er is iets met een windowfase, geloof ik. Hoe zat het ook alweer?
Na infectie met het HIV-virus is er een hele korte windowfase waarin het virus nog heel moeilijk tot niet meetbaar is. Daarna krijgen mensen klachten, dat is de acute HIV-fase. En eigenlijk vanaf dat moment is het te meten met de P24 antigeen en de HIV-antistoffen. Waarbij die HIV-antistoffen vaak iets later opkomen. En HIV-RNA. En die windowfase die is met die nieuwe testen heel, heel kort geworden. Vanaf het moment dat mensen klachten krijgen, zijn ze eigenlijk al testbaar. De caveat is dat mensen die PrEP gebruiken, die zijn vaak iets moeilijker testbaar. En als je echt denkt van, goh, ik heb een hele hoge verdenking op HIV. En die combo-test die is nog negatief, maar ik denk het toch, dan moet je gewoon een HIV-RNA doen. Want daarmee weet je het dan zeker.
Want hoe vaak zie je nog met PrEP dat mensen het uiteindelijk ontwikkelen?
Getallen voor hoe goed PrEP is. PrEP is heel goed. Maar het moeilijke is dat als je PrEP niet elke keer neemt, of als je het vergeet, dan werkt het toch minder goed. Kasper, weet jij uit je hoofd hoe effectief het is bij perfect gebruik?
Ja, bij perfect gebruik is er eigenlijk geen HIV-infectie. Geen noemenswaardige HIV-infectie. Dus is er een grote studie geweest met injecteerbare PrEP nu. De PURPOSE-studie. Dat is in mensen met veel seksueel contact gedaan, zowel mannen als vrouwen. Ja, er was na een jaar geen HIV-infectie in de injectiegroep. Wel in de groep mensen die orale PrEP gebruikten. En dat was volledig gelinkt aan non-adherence.
Ja.
Als je langer wacht en er zijn meer seksuele, er is meer risico gelopen, zal ik maar zeggen. Dan komt er wel een handje vol. Maar dat zijn er minder dan 5 op duizenden seksuele handelingen.
Ja, dus als het moeilijk te testen is, dan komt het vooral ook door PrEP non-adherence dat je er nog aan moet denken eigenlijk. Want je zegt,
Ja, en als ik nog heel even ook terug mag komen op de vraag, is het nou veel? Hebben we nou veel HIV hier in Nederland? Ja, weet je, ik denk dat dat erg ook ligt aan wat je referentiekader is. Het is heel makkelijk om te zeggen, er is veel meer kanker, er is veel meer cardiovasculaire ziekte. Aan de andere kant, voor elk van deze mensen, dat zien we ook in de spreekkamer, is dit een vonnis voor het leven. En dat komt ook door het stigma wat er omheen zit. Mensen schamen zich er heel erg voor. Maar in tegenstelling tot veel andere ziektes is hier nog geen genezing voor. En mensen voelen dat ook zo. Dus voor elk van die 400 plus mensen dat zijn er 400 plus te veel. Dus het doel moet zijn niet naar 400, maar het moet naar 0 zijn. En het gekke is dat we eigenlijk ook eigenlijk hebben we de tools in handen om dat voor elkaar te krijgen. PrEP hebben we het net al even over gehad. En als je iemand goed behandelt met de huidige therapie, kan je het virus niet overdragen. Dus met die twee, die combinatie daarvan maakt eigenlijk dat je de pandemie kan stoppen. Het feit dat dat niet gebeurt is een gevolg van politieke keuzes, een stuk stigma en een stuk kennis.
Nog even terugkomend op het testen en die acute HIV. We hadden het over HIV-RNA. Is dat nou in elk centrum beschikbaar?
Ja, in principe is het in elk centrum beschikbaar. Het is alleen niet in elk centrum dezelfde dag of binnen een dag beschikbaar. Maar elk microbiologisch lab moet een HIV-RNA kunnen doen. Alleen ze doen het niet allemaal in huis dezelfde dag. Dat gebeurt in de grote HIV-centra. Daar wordt het of elke dag of elke twee dagen gedaan. En in wat ziekenhuizen die niet een HIV-behandelcentrum zijn, daar wordt het wat minder vaak gedaan. Daar wordt het lab het sample opgestuurd. Maar ook dan moet je het vrij snel kunnen hebben.
Ja, misschien nog een praktische handvat voor de luisteraar. Want ik krijg best wel wat vragen over acute HIV. En hoe moet je dat nou uitzetten? Hoe moet je dan omgaan met die windowfase? Eigenlijk is die windowfase tot 12 weken na het mogelijk risicomoment. Dus eigenlijk alles binnen 12 weken van het laatste risicomoment moet je een acute HIV overwegen en een HIV-RNA-PCR doen. Als de eerste HIV-RNA-PCR negatief is in die tijd en je blijft in verdenking houden, is het zinvol om die nog een keer te herhalen. Dus het hele idee wat ik ook wel eens hoor van mensen die wat minder vaak mensen met HIV behandelen of daarmee te maken hebben, is van we moeten 6 maanden wachten op de test. Ja, dat is echt achterhaald. En dan loop je dus het risico mee dat je het acute HIV-moment mist. Gevolgen daarvan is dat je mensen, kunnen daar echt ziek van worden. Maar transmissie vindt ook veel plaats tijdens acute HIV, omdat mensen zeer viremisch zijn en het virale reservoir en de immuunschade worden dan ook opgebouwd. Waarbij we inmiddels weten, ook door studies uit Nederland, dat dan de therapie starten leidt tot een minder groot viraal reservoir en een betere immuniteit. Dus misschien ook wel betere kansen op genezing uiteindelijk. Het is een heel belangrijk moment, een window om niet te missen.
En wat is dan het acute risicomoment? Wat moet ik dan aan denken?
Seks, spuiten. Ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste twee.
Ja, dat zijn de belangrijkste.
Seks en spuiten.
Dus in de brede zin van het woord. Dus het is, het maakt niet uit. Want qua seksueel contact verschilt natuurlijk transmissie. Maar eigenlijk zou je zeggen, doe niet te moeilijk. En op het moment dat er verschillend seksueel contact is geweest.
Gewoon het risico, je raakt natuurlijk een belangrijk punt. Ja. Je wat kort door de bocht. Natuurlijk verschilt het risico wel wat de precieze aard van de seksuele handeling is. Mm-hmm. Zeker bij receptief anaal contact, verkrachting. Receptief vaginaal contact met mensen uit de risicogroep, prik aan een holle naald. Daar moet je echt op je kievieven zijn.
Maar vooral niet te moeilijk doen. Zou je eerder te veel testen?
Absoluut. Ja, absoluut. Je wil het niet missen. Wat ik net zeg, het is een vonnis voor het leven. En ja, we kunnen er ook een kosten uitdrukken. Maar denk aan jezelf. Je zou het zelf ook uitgesloten willen hebben. Alleen voor je eigen gemoedsrust. Die test zelf, zeker een combo-test, is heel goedkoop. Je hebt sneltesten. Ja, de PCR die kost natuurlijk wel wat. Maar die doe je ook niet bij iedereen. Bij wie die diagnose wil testen. Dus even buiten acute HIV. Ja, als je aan HIV denkt, zou ik het zeer laagdrempelig inzetten.
Duidelijk.
Ja, dus het is denk ik goed om aan een acute HIV te denken. Merendeel van de diagnoses wordt dus in een latere fase gesteld. Maar in het acute moment bij een EBV-achtig syndroom kun je dus wel een RNA inzetten. Dus er is diagnostiek dan mogelijk.
Ja.
En ik denk in de klinische praktijk zien wij als internisten natuurlijk veel, als we patiënten met HIV zien, meer als ze al AIDS hebben bijvoorbeeld, of als ze in een latere fase zitten. En wanneer moeten we dan aan HIV denken om die test in te zetten?
Nou ja, als ze met een indicatorziekte binnenkomen, en er zijn natuurlijk een aantal ziekten waarbij je gelijk denkt aan HIV of gelijk moet denken aan HIV, tuberculose, cryptokokkeninfectie, cerebrale toxoplasmose, gewoon de typische HIV-indicatorziekte, PEP-infectie. Dan zal, als het goed is, iedereen ook gewoon reflexmatig een HIV-test inzetten. Maar er zijn natuurlijk ook indicatorziekten die wat minder bekend zijn. Wist jij dat bij iedereen met een invasieve pneumokokkenziekte je eigenlijk ook HIV moet testen? Varicella zoster, een herpes zoster-infectie, is eigenlijk ook een HIV-indicatorziekte. Niet omdat je HIV moet hebben om die infectie te krijgen. Sterker nog, de meeste mensen met een pneumokokkeninfectie of met een herpes zoster hebben helemaal geen HIV. Maar we weten wel dat als je al die mensen die dat hebben test, dat meer dan 1% uiteindelijk toch HIV blijkt te hebben. Wacht, is het 1%? Ik
twijfel nu. Nou, het verschilt een beetje per indicatorziekte, maar het kan zeker uit om te testen.
Ja. Dus ja, dat zijn de momenten om te testen op HIV.
Ja, dus eigenlijk is dat ook vaker dan dat we eigenlijk denken. Ik denk dat de meeste mensen bij tuberculose er wel aan denken, maar bij een pneumokokkenpneumonie dat toch niet iedereen dat inzet eigenlijk. En het is dus ook wel kosteneffectief om dan te testen op HIV in zo'n geval.
Ja, ja, volgens mij zijn die studies gedaan dat het kosteneffectief is. En juist zeg maar de kosten zitten zeg maar, in de diagnose missen. En een paar jaar later iemand op de intensive care krijgen met een PEP-pneumonie, waar ze een paar weken liggen.
Helder. En wat zijn nou andere dingen waar we als internisten in de klinieken aan moeten denken als wij bijvoorbeeld een patiënt hebben die al een bewezen HIV heeft?
Ik denk dat de meeste vragen, maar weet ik nu als consulent en als fellow infectieziekte, gaan toch over HIV-medicatie. Daar is nog heel veel over onduidelijk. Hè? En mensen zijn toch nog een beetje opgevoed met HIV-medicatie is heel moeilijk, het is heel zwaar. En het heeft heel veel interacties. En dat waren zeg maar zeker de gegevens van de eind jaren 90, begin 2000. Er is gelukkig heel veel gebeurd in HIV-medicatie. Heel veel middelen die veel bijwerkingen gaven of die veel interacties gaven, daar zijn we nu van afgestapt. Dus de meeste mensen die hebben nu één pil die ze één keer per dag slikken, waarbij er eigenlijk weinig interacties zijn. En wat je kan bedenken is dat als er cobicistat of ritonavir in de HIV-pil zit, dan moet je op je kievieven zijn. Dan moet je even denken van, hey, zitten hier interacties? En bij alle andere dingen is altijd goed om even na te kijken. Zijn er interacties? Als je googelt op Liverpool HIV drugs, vind je een hele mooie tool. Maar over het algemeen kan HIV-medicatie met vrijwel alle andere medicatie die in het ziekenhuis geven. Dus dat is één vraag die vaak opkomt. Kan die HIV-medicatie? Moeten we daar nog aan opletten? En het antwoord is, meestal gaat het goed. Maar denk aan de cobicistat en de ritonavir. En de andere is dat zeker als mensen met HIV worden opgenomen voor een ander probleem. Het gebeurt natuurlijk best veel. Hè? Deze populatie wordt ouder, die krijgen andere problemen. Die komen met een colonmaligniteit voor ze geopereerd moet worden. En dan krijgen ze een ileus en dan kunnen ze hun pillen niet slikken. Of ze krijgen een myocardinfarct. En daar moet wat voor gebeuren. En dan is het belangrijk dat die mensen wel hun HIV-medicatie kunnen blijven gebruiken. En als er toch vragen over zijn, dat er wordt overlegd met een internist-infectioloog of het HIV-behandelcentrum, waar de patiënt bekend is over hoe om te gaan met de HIV-medicatie.
En wat is daarop vaak het antwoord als mensen bijvoorbeeld geen pillen kunnen slikken?
Als mensen geen pillen kunnen slikken, maar het kan het wel voor de sonde, dan kan een groot deel van de pillen kan worden fijngemalen en via de sonde worden gegeven. Of ze kunnen tijdelijk op een ander regime wat wel via de sonde kan. Als mensen helemaal geen orale intake kunnen hebben, bijvoorbeeld bij een volledig ileus, dan worden vaak de pillen gewoon helemaal gestopt. En weer hervat zodra mensen wel weer kunnen slikken. En als mensen echt helemaal geen orale intake meer kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat ze een short bowel hebben en er geen orale absorptie meer is, dan kun je gaan nadenken over injectables en dergelijke. Maar dat moet allemaal echt in overleg met het HIV-behandelcentrum. Dus nooit zelf gaan klooien. En altijd overleggen met het HIV-behandelcentrum. Dat hoeft niet vrijdagnacht om 1:00 s'nachts. Maar dat moet je ook niet 2-3 dagen mee wachten.
Ja, sluit me helemaal bij aan. Dat zijn inderdaad veel voorkomende vragen. Overdracht, preventie, zeker bij de snijdende collega's. Ik merk daar ook altijd dat het helpt om daar proactief in te zijn. Door alvast aan te geven dat als er een accident plaatsvindt bij patiënt X, dat er dan wel of geen risico is op overdracht. Daarvoor gebruiken we de plasma viral load. Als die onder de 50 is, is er geen risico op overdracht. En daarboven dan moet er overlegd worden met een van ons. En de andere is, denk ik, zeker in de kliniek, het navigeren van de complexiteit van AIDS. Dat komt eigenlijk nooit alleen. Je hebt vaak mensen die een hele slechte Konofsky-score hebben. Vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Als ik hier een voorbeeld, het meest indrukwekkende voorbeeld is denk ik altijd als er centraal zenuwstelsel betrokkenheid is. Ja, dan heb je een aantal dingen die echt de internist-infectioloog wel weet en collega's nou, wat minder op een netvlies hebben. Bijvoorbeeld hersenpunctie doen bij een voor toxoplasma verdachte hersenlesie. Dat is een hoger risico, dus dat doe je liever niet. Het andere is behandelen van cryptococcus meningitis. En de timing van het starten van de antiretrovirale therapie in het kader van oversterfte door immuunreconstitutiesyndroom. Het managen van het inflammatoire immuunreconstitutiesyndroom met steroïden. Ik denk dat, dat je daar als internist echt meerwaarde voor hebt. En als je in een centrum zit waar geen infectioloog aanwezig is, dan zou je dat als algemeen internist bijgevraagd worden. En dan kan je natuurlijk altijd overleggen met een collega uit een HIV-behandelscentrum. Maar in het acute moment zou je daar zeker naast het bed staan en ook de leiding worden geacht worden om te nemen bij een kritisch zieke patiënt vaak.
Ja, want ik denk daar belangrijk is te benadrukken dat mensen met laat stadium HIV, AIDS, met heel weinig CD4, met allemaal opportunistische infecties, die kunnen meerdere dingen tegelijk hebben. Die kunnen echt, zeg maar, en een toxo, en een tuberculose, en nog een CMV-retinitis. Dus je bent niet, na één diagnose, ben je niet klaar. En twee, die mensen kunnen heel ziek zijn, die kunnen op intensive care liggen. Iedereen kan denken, dit gaat hem niet meer worden, die is zo ziek. Maar als je ze doorheen trekt, dan hebben ze echt een hele goede kans op toch weer genezing. Dus je kan ook best wel ver gaan voor die mensen. Want als die AIDS behandeld is, het immuunsysteem komt weer terug en die opportunisten zijn behandeld, dan kunnen ze weer een goed leven hebben. We hebben al die mensen door de jaren 90 en begin jaren 0 heen getrokken. Dat kunnen we nu ook weer, ook al zien ze er heel ziek uit.
Ja, dit is geen zeldzaamheid. Als de diagnose HIV pas in het ziekenhuis wordt gesteld, is 70% heeft een late diagnose en vaak met AIDS. Dus het is echt iets wat je als internist in het ziekenhuis bij kritisch zieke patiënten kan tegenkomen.
En er zijn dus ook bepaalde ziekten waar je echt actief naar op zoek moet en niet alleen op basis van de symptomen die iemand heeft.
Absoluut, dat zijn de AIDS-definierende aandoeningen. Daar refereerde jij net ook naar de misschien wat oudere internisten kennen nog de CDC-classificatie. Dat zijn de CDC C3, dus met laag CD4-getal onder de 200 passend bij AIDS. En daar horen een aantal hele typische ziektebeelden bij, waaronder die we net hebben genoemd.
Helder. Als we een klein uitstapje maken naar de polyklinische zorg voor de patiënten met HIV. Hè. Er werd net al gezegd, steeds meer patiënten met HIV zijn onderdrukt. Wordt het meer een chronische ziekte voor. Dus als we heel even een casus bespreken, kan kort. Wat is nou het belangrijkste werk eigenlijk wat jullie op de poly doen? Dus we hebben een 52-jarige man die bekend is met HIV sinds 2012. En gebruikt dus al jaren ART en is lange tijd ondetecteerbaar. Hij voelt zich wel redelijk, maar is wel toenemend wat vermoeid, wat in gewicht toegenomen. Hij heeft hypertensie en een verhoogd LDL en zijn EGFR is ook wat gedaald. De laatste jaren van 88 naar 62 milliliter per minuut. Hij gebruikt dus na zijn HIV-medicatie ook een statine, een antihypertensivum, een PPI en ook af en toe corticosteroïden. En hij vraagt zich af, gaat HIV mijn lichaam op de lange termijn eigenlijk nog sneller beschadigen? Waar ligt nou de focus van zorg voor zo'n patiënt op de polykliniek?
Een aantal dingen, maar voornamelijk is het voorkomen van lange termijn schade. Deze patiënt heeft natuurlijk meerdere dingen die hem kunnen bedreigen. We zijn bezig om mensen met HIV over te zetten op de minst toxische pil die we kunnen bedenken voor ze. Dat betekent dat we pillen waar we 15 jaar geleden al heel enthousiast over waren, nu misschien wat minder enthousiast zijn en die omzetten naar een andere pil, omdat dat op de lange termijn beter is. Een mooi voorbeeld is dat vroeger werden er veel pillen voorgeschreven met abacavir. Dat is een NRTI, dus een van de HIV-medicatieklassen. Werkt supergoed, alleen dat blijkt op de lange termijn toch wat meer cardiovasculaire events te geven. Dus iedereen die we 15 jaar geleden op een pil met abacavir zette, die zijn we nu van de abacavir af aan het halen. Tenofovir, een van de tenofovir-varianten, TDF, tenofovir, die is ook proxylfumaraat. Dat geeft op lange termijn bij een deel van de mensen nierschade. Dus de mensen die een achteruitgang van de nierfunctie hebben, die proberen van de TDF af te halen en overzetten op iets als tenofovir à la fenamide, TAF. Of een pil eigenlijk zonder tenofovir kan ook nog. Dus daar kijken we naar. We kijken naar CVRM, omdat we weten dat ook met goed gecontroleerde HIV mensen met HIV toch een wat verhoogde kans hebben op cardiovasculaire events. Dus laagdrempelige statine starten. En we kijken naar andere dingen die ze toch op de lange termijn bedreigen. Ook met een goede afweer zijn mensen met HIV toch wat vatbaarder voor andere infecties. Dus ze krijgen een pneumokokkenvaccinatie boven de 50, een varicella-zoster vaccinatie. En mannen die seks met mannen die willen we screenen op anuskanker. Dus dat zijn allemaal dingen, zeg maar, die voor de lange termijn waar we mee bezig zijn. Dus dat is een beetje langdurige zorg.
En resistentie, is dat nog iets wat je veel ziet naar aanleiding van de medicatie? Ook veel medicatiewissels, als ik het zo hoor?
Nee, als mensen goed onderdrukt zijn, en dat zijn mensen die hun pillen trouw slikken, die zijn over het algemeen zijn die goed onderdrukt, dan treedt resistentie niet op. Gewoon praktisch, als jij ondetecteerbaar bent, dan is het heel moeilijk om resistentie te krijgen. Een probleem van resistentie is als mensen hun pillen niet goed hebben kunnen slikken of niet goed geslikt hebben, door verhuizingen, door sociale problematiek, door dat ze het moeilijk vinden om die pillen te slikken. En dan is het ergste eigenlijk wat je kan doen, is een week lang je pillen wel slikken, dan een week lang niet, dan weer 2 dagen wel, dan weer 3 dagen niet. En dat is een manier om resistentie tegen remmers te krijgen. Waarbij het gelukkig wel zo is dat de generatie pillen die we nu geven wat moeilijker is voor het HIV-virus om resistentie te krijgen. De integrase remmers, wat een beetje onze krachtigste middelen nu zijn, die zijn wat minder vatbaar voor resistentie. Dus er is een klein beetje foutmarge. We zeggen tegen patiënten, neem elke dag op hetzelfde tijdstip je pil. Maar to be fair, als het 1 keer in de week vergeet, 1 keer in de 2 weken vergeet, dan is er over nog geen man overboord. Maar gebeurt het vaker dat er toch een pil niet wordt genomen, dan kun je wel resistentie krijgen. En dan wordt het wat meer puzzelen. Dan hebben we gelukkig altijd nog wel opties, maar het wordt moeilijker.
Ja, ik zou willen zeggen inderdaad, in Nederland is resistentie tegen de eerste lijns medicatie, de integrase remmers, nu geen probleem. In deze casus niet. Een man is onderdrukt. Vanuitgaande dat dit iemand is die in Nederland is geboren en getogen. Studies laten wel zien dat in delen van de wereld waar de integrase remmers worden gebruikt met minder klinische monitoring, of waar de klinische monitoring onderbroken wordt, dat er wel degelijk resistentie optreedt. Mutaties in het virus die worden overgedragen. En dat je dus de resistentiecijfers tegen onze eerste lijns medicatie, behandeling en preventie loopt. En om terug te grijpen waar we in het begin over hadden met migratie, is het dus een kwestie van tijd totdat je kan zien aankomen dat dit ook in Nederland wordt geïntroduceerd in de populatie. En dat heeft dan natuurlijk een selectievoordeel. Deze man die uit de casus klinkt wel als een doorsnee gemiddelde persoon met HIV die we op het spreekuren zien. Ik sluit me helemaal aan bij het voorkomen van lange termijn schade. Het is vooral inflammatie en immuunuitputting wat je onder de streep, ondanks de medicatie, nog steeds blijft houden. Dat uitzicht in verhoogd cardiovasculair risico. Dat is de reden dat we nu aanraden om statine sterk te overwegen vanaf de leeftijd van 40. Intensievere kankerscreening. En wat op deze manier specifiek opvalt, is een GFR-daling over de tijd. Dus je wil dan zeker kijken naar het antiretrovirale regime. En of er misschien co-medicatie is wat dat kan versterken. En dat zullen ook redenen zijn om de behandeling soms aan te passen.
Helder. Als we kijken naar de toekomst, wat zijn eigenlijk de belangrijkste uitdagingen op het gebied van HIV-zorg?
Ja, dit is een onderwerp wat mij heel nauw aan het hart ligt. Ik denk dat het uiteindelijk neerkomt, de ambitie is stoppen van HIV-pandemie. Ik denk dat de 2 belangrijkste lijnen zijn het stoppen van de HIV-transmissie en het vinden van een genezing voor HIV. Vanuit het Erasmus MC en met veel partners ook in Nederland leiden we daar 2 Europese consortia op. 1 is AwareHIV, dat gaat over awareness. Vooral in de ziekenhuizen om te testen op HIV. Als je niet test, ken je de diagnose niet, kan je ook niet iemand behandelen, kan je de transmissie niet stoppen. Dan stop je ook niet het ziekteproces. Ja, de stip aan de horizon is natuurlijk het vinden van een genezing van HIV. En daar kom ik zo meteen nog wel even op wat daar precies voor nodig is. Maar als je die 2 combineert, je stopt de transmissie, dus het optreden van nieuwe infecties. En je kan de mensen die het nu hebben een genezende behandeling geven. Waarbij genezing voor mij betekent dat we als dokter kunnen zeggen, ik ontsla je van mijn verdere controles. Dan ben je een heel eind op weg om van 400 naar 0 te komen in Nederland. En wereldwijd van 40 miljoen mensen naar 0.
En wat is daarvoor nodig?
Nou, in principe geopolitiek wil en financiering is het in principe mogelijk. Om transmissie helemaal te stoppen en dan houdt het vanzelf op. Als je praat over genezing, dan heb je denk ik 2 barrières. 1 is het virus integreert zich in het genoom. Staat dus ook onder invloed van het transcriptiemechanisme van onze eigen DNA. En wordt daar niet in opgemerkt. Dat noem je het virale reservoir. Het andere is dat aan de andere kant de soldaten van ons lichaam, het immuunsysteem, heeft een tik gehad. Die herkent om verschillende redenen, maar onder andere door uitputting, niet meer waar die laatste stukjes virus zich in het genoom bevinden, of wellicht in welke cellen die zich bevinden. En die combinatie maakt dat aan de ene kant vaccins maar zeer matig werken. En dat aan de andere kant, als je het provirus meer blootstelt aan het immuunsysteem, dus zeg maar een rood vlaggetje weet pikken op de geheugen T-cel waar nog een provirus in zit, ja, dat het immuunsysteem eigenlijk te lam is om daar effectief mee om te gaan. En dat zijn wel de uitdagingen van onze tijd. Ik had het net over het Aware HIV Europa Consortium. Met andere consortium is het U2Cure Consortium, wat ik coördineer. En daar kijken we met partners uit 17 Europese landen. Combineren we onze kracht om al die verschillende elementen, verschillende barrières te overkomen op het virale reservoir, in het immuunsysteem, om toch een strategie te vinden om die genezing te vinden. Maar dat, ik heb goede hoop, maar dat is wel een lange adem.
En hoe lang is lang?
Ja. Kijk, je moet bij dit soort vragen oppassen dat je geen valse hoop creëert. Hè. Dus ook voor de mensen met HIV die hier naar luisteren, wil ik hier eigenlijk geen harde tijd aan geven. Ik kan wel zeggen dat we stappen maken. En ja, de meeste ontdekkingen gebeuren toch, die Nobelprijswaardig zijn, gebeuren toch ook soms bij toeval. En ik denk dus ook dat die investeringen in talent kunnen, dat is eigenlijk de grootste kans dat je in één keer toch het gouden ei vindt. En dan kan het in één keer natuurlijk snel gaan. Laat ik zo zeggen, mijn persoonlijke ambitie is om dit voor mijn pensionering een heel eind te komen.
Lijkt een mooi streven. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben het gehad over HIV-zorg in Nederland. Wat elke interniste van de ziekte moet weten, dus de indicatorziekte, wanneer je moet testen. Dat je bij een patiënt die ART gebruikt ook altijd even de interacties moet controleren. En ook over de belangrijkste uitdagingen op de weg naar een betere preventie, wereldwijde toegang tot zorg en uiteindelijk dus misschien wel genezing. Casper en Thomas, dank voor jullie aanwezigheid. Tot de volgende keer.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.